Hallo en welkom bij aflevering 215 van de Enonic Show. Ben je leerd van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen. Terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Danielle Brown. Dit is overigens het tweede gesprek met Danielle voor de podcast. Dr. Danielle Brown is corporate antropoloog. Ze reist de wereld rond op zoek naar wat we van tribes overal de wereld kunnen leren over onze eigen samenleving. Schrijver van de boeken als The Corporate Tribe, Building Tribes en Das Gek. Ze spreekt en schrijft over organisatiecultuur. En promoveerde op een onderzoek naar de politiecultuur. Ze is boardroombegeleider, cultuuronderzoeker, directeur van de Academie voor Organisatiecultuur en bovenal reiziger. Onder de titel Antropoloog des Vaderlands en hoe ze hier aangekomen is kun je horen in de vorige aflevering, geeft ze duiding aan de dingen die om ons heen gebeuren in kranten en op social media en de radio. In januari staat Danielle met een theater op de planken van 6 theaters in Nederland, dat is januari 2020. Na ons vorige gesprek, aflevering 205, kreeg ik haar nieuwste boek, Das Gek. Een heel mooi boek, ik vertel er ook over zo meteen. Met inspirerende korte verhalen die mij aan het denken zetten. Wat kan ik meenemen in gesprekken met klanten uit de ervaringen van Tribes van Danielle? Dat is mijn belangrijkste vraag voor dit gesprek. We kijken naar de leukste voorbeelden uit het boek die ik heb gevonden en die zij vindt. De meest bijzondere ontmoetingen en haar ervaringen. Opnieuw leerde ik veel van haar. Veel plezier met de inzichten van Danielle. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Hanning.
We zitten opnieuw in Soest. We beginnen opnieuw, want ik had net vergeten de opnameknop aan te zetten. Dat maakt niet uit.
Leven de techniek. Gewoon nog een keer. Gelukkig ik heb de teletubbies
het,
wel.
Gelukkig zag ik het op tijd.
Nog een keer, ja.
In ieder geval, we zitten hier opnieuw in Soest. En het is weer schitterend weer. Ik zit met Danielle Brown. Het was aflevering 205 dat ik op met jou zat te praten. En... dus als je die wilt terugluisteren in de show notes, zie je gelijk een link. Maar nu gaan we het hebben over jouw nieuwste boek. Das Gek, een antropologische kijk op normaal. En waarom over dit boek? Omdat... Ja, het grappigste is natuurlijk dat iedereen heeft het waarschijnlijk, maar ik merk dat bij mezelf toch regelmatig. Ik ben opgegroeid in Haaksbergen, dat is een hele blanke gemeenschap. Ik woon in Doetinchem. Nog steeds een hele blanke gemeenschap. Mm-hmm. Veel normale mensen tussen quotejes met mijn handen.
Ja.
En dus als er dan dingen zijn die dan afwijken van dat beeld, dan heb ik nog wel eens de neiging te zeggen, hé, hey, dat is gek.
Ja. Ja.
En dat trok mij aan in dit boek om zelf na te denken, maar ook los te komen van die definities over wat nou werkelijk gek is. En jij doet het in je boek om met voorbeelden van stammen en plekken op de aarde. Het is overigens een fantastisch boek. Het ziet er echt heel mooi uit. Helemaal opgemaakt. Een hele mooie omslag, heel dik papier. Mooie foto's er telkens bij. En omdat het natuurlijk korte verhalen zijn, telkens over een kort onderwerp, leest het heel makkelijk. Je leest het eigenlijk zo uit. Dus het is aanbevelingswaardig om dit boek te kopen en te lezen, voor duidelijkheid, mocht je dat niet begrepen hadden.
Dank je.
En twee verhalen, daar ga ik het eerst over hebben, want die spraken mij het allermeest aan. En dat eerste is bezielde organisaties, I See You. En daar noem je het voorbeeld van de Maori. Dat is de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland. En zij hebben een tweetal dingen waarvan je er één heel goed kent waarschijnlijk. De HK. De HK. Vanuit de rugby heb je het waarschijnlijk wel gezien. Als Nieuw-Zeeland speelt, dan doen ze altijd NAC aan het begin.
Ja.
Maar die andere die ken je waarschijnlijk ook, maar niet zo goed. De Hongi.
Ja.
Een hele intense manier van begroeten.
Ja.
En dat koppel jij dan aan hoe je organisatie bezielend kunt maken.
Ja.
Hoe zoek jij en waar vind jij dan dat soort connecties van stammen en dingen die wij nu wat vreemd vinden, omdat we het niet gewoon zijn, en dat koppelt naar een organisatie wat eigenlijk wel vreemd is, dat het meer bezielend is?
Ja. Ja, dat is een mooie vraag en ook best wel een grote vraag om te beantwoorden. Wat ik altijd doe, ik ben antropoloog. Ik ben ooit eigenlijk afgestudeerd in Afrikaanse en Aziatische bezetenheidsreligies. Voodoo en voorouderverering in Afrika en Azië. Doet het heel goed als je een lezing geeft bij de Rabobank en je zegt dat. En dan zeg ik ook altijd, dus het is volstrekt logisch dat ik nu hier bij een bank sta. Moeten mensen altijd even heel erg lachen, kijken en denk, oh, dat is wel raar. Dus dat is wat ik doe. Dus ik reis over de wereld en zoek eigenlijk best practices of voorbeelden van stammen, volken, landen, mensen overal op de wereld die dingen handig doen in organiseren en samenleven en samenwerken die je kunt gebruiken voor onze eigen organisaties en samenleving. Dus wat ik eigenlijk doe is copy-paste best practices zoeken. En ik zeg altijd, ik zoek wel alleen de leuke dingen. Dus sommige mensen zeggen wel eens, ja, maar in Afrika is het toch een zooi en armoede en ellende en oorlog. Dus hoezo kunnen wij daar iets van leren? En dan zeg ik altijd, ja, ik neem echt alleen maar de inspirerende voorbeelden. Dus ik weet dat er in Afrika een zooi is. En in Nederland ook trouwens, op andere gebieden. Dus ik probeer goede voorbeelden te verzamelen. En dat gaat een beetje op twee manieren. Soms dan kom ik ergens en dan word ik verrast en dan denk ik, oh wauw, wat doen ze dat hier ontzettend gaaf met ouderenzorg of met aandacht of met iets heel praktisch, technisch organiseren. En dan denk ik, goh, hoe en waar zou je dat kunnen toepassen in Nederland, in het bedrijfsleven of in organisaties of in de samenleving. En andersom, ik ga ook wel eens echt op zoek. Dus, Het houdt mij heel erg bezig hoe we compartimentaliseren en aandacht kwijtraken en ontzielen in organisaties. En dan ga ik actief op zoek naar waar in de wereld zijn nou mooie voorbeelden van hoe je wel aandachtig met elkaar kunt omgaan. En dan reis ik echt bewust naar een tribe toe. Of dan doe ik ook gewoon deskonderzoek, literatuuronderzoek als antropoloog. En dan probeer ik daar voorbeelden van te vinden. En wat ik dus steeds doe, is heen en weer vliegen. Dus ook in lezingen en in mijn geschrijf ga ik heel ver weg en breng het dan weer heel dicht terug op, ja, gewoon werkvloeren en boardrooms. Dus dat is wat ik doe. En dat is gek. Dus het nieuwste boek gaat over organisaties, maar ook gewoon over mensen en over de samenleving. En ik probeer daar eigenlijk de vraag te beantwoorden, ja, wat je gek vindt is ook maar toevallig waar je wieg heeft gestaan. En voorbeelden te zoeken van dingen die we heel gek vinden, maar die eigenlijk heel normaal of nuttig of handig zijn. En andersom, dingen die we heel normaal vinden, die eigenlijk heel raar zijn. En gaaf dat je het zo'n mooi boek vindt. De uitgever Bram Bakker, uitgeverij Water en zijn team hebben het heel mooi uitgegeven. Je kunt het zelfs voelen, het is een voelbare kaft met reliefbubbeltjes. En het is ook wel geschreven als toegankelijk boek om meer mensen dan alleen maar de organisatiebubbel kennis te laten maken met het stretchen van je eigen gek en normaal.
Die twee, ik heb nu weer zoveel vragen hier natuurlijk uit, dat is echt niet normaal.
want je was met die verhalen bezig, hè, van die Hakka en die Hongi.
Ja. Want ik wou nu alweer de sprong maken naar het compartimentaliseren. Zeg ik dat goed? Nee, hè? In ieder geval het indelen van wat betekent dat?
Nou, waar het verhaal van de Hakka en de Hongi voor mij over gaan. De Hakka is inderdaad een imponeringsdans uit Nieuw-Zeeland. Hè, wat veel mensen kennen van de rugby. Maori doen als er nieuwe mensen hun dorp inkomen. Laten ze eigenlijk zien hoe sterk ze zijn en dat er niet met ze valt te sollen. En er zijn ook hele lieflijke Hakka's bij bruiloften bijvoorbeeld. En heel veel verschillende soorten Hakka's. En de Hongi is een begroeting. En als twee Maori elkaar tegenkomen, Dan leggen ze hun voorhoofd tegen elkaar aan en hun neus en hun kin. En dat is wat we allemaal weer een beetje zo van plaatjes kennen. En er zit een heel verhaal achter. Dus als twee Maori hun voorhoofd tegen elkaar aanleggen, dan zeggen ze, ik deel mijn herinneringen met jou. En laten wij samen nieuwe verhalen maken. En als ze hun neus tegen elkaar aanduwen, dan zeggen ze eigenlijk, ik deel mijn levenskracht met jou. En als jij stopt met ademhalen, dus hè, symbolisch als je ziek bent, of je hebt geldproblemen of ondernemingsproblemen, dan adem ik een tijdje met jou samen. Dus dan adem ik met je mee, mag je mijn levensadem lenen. En als ze hun kind tegen elkaar aanleggen, dan zeggen ze eigenlijk, ik deel mijn kracht als strijder met je. En als het nodig is, dan sta ik voor of achter jou in de strijd. Dus in die begroeting die ze elke dag doen, zoals wij elkaar een hand geven, zit eigenlijk enorme symboliek van hoe je denkt over met elkaar samenwerken, samenleven en met elkaar omgaan. En wat ik daar heel mooi van vind, dan komen we op dat gecompartimentaliseerde in organisaties, is dat we op dit moment heel veel organisaties hebben gebouwd, wat we normaal vinden, maar wat eigenlijk heel gek is, waarin mensen in stukjes zijn gehakt. He, dus als je naar een ziekenhuis gaat, dan ben je van maag, lever, darm afdeling, of van de hartafdeling, of van de kaakchirurgie, of van psychiatrie, of van neurologie. En het lukt ons niet goed om mensen als geheel te zien en aandacht te hebben voor de hele persoon. Terwijl je misschien wel hartklachten bent, omdat je hartklachten hebt, omdat je heel veel stress ervaart. Dus er is in ons wezen, in ons zijn, zijn we niet te splitsen. En toch hebben we organisaties gebouwd waarin we mensen, klanten, patiënten, kinderen op school opsplitsen. Dus we delen kinderen op in CITO-scores. We delen klanten op in, als je een hotel hebt, kom je slapen of kom je voor de avondhoreca. Terwijl mensen zijn een geheel. En wat ik zo mooi vind van die Hongi en van überhaupt hoe Maori met elkaar omgaan en samenleven, is dat ze dingen veel meer als een geheel bekijken. En de kreet die ze doen bij die Hongi is dat ze zeggen, I see you. En dan bedoelen ze dat je de ander als heel persoon ziet. En dat je eigenlijk een soort verbinding met je ziel maakt. En ik denk dat we dat in organisaties zijn kwijtgeraakt. En daar zien we natuurlijk hele extreme vormen van. Er is nu heel veel discussie over het verzamelen van ROM-data in de GGZ. Dat we mensen, dat je denkt dat je mensen kunt scoren op klachten en scoringslijstjes, in plaats van dat je gewoon vraagt, hoe gaat het nou eigenlijk met je? En ik denk dat we in heel veel gebieden in de samenleving gebrek aan aandacht een groot probleem is. En ik vind de Hongi, en nou ja, niet de Hongi aan zich, maar het gedachtegoed erachter, vind ik heel inspirerend voor hoe krijg je nou in een gedigitaliseerde en gemondialiserende samenleving, hoe krijg je nou hele simpele menselijke aandacht terug? Nou, dat is voor mij een zoektocht die ik heel graag samen met de organisaties maak. En ik geloof niet zo in terug naar dat kleine geborgen Nederlandje van vroeger, want dat zijn we niet meer. Hè? Dus dat is ook een romantische illusie die heel leuk is voor films en voor avondjes bij kaarslicht. Maar dat is niet realistisch. Dus we zijn gedigitaliseerd en we zijn globaal en we hebben grote merkketens en je chat met mensen in Japan. Dus dat is nou eenmaal zoals het is. Maar hoe kan je daarbinnen dan toch die menselijke maat blijven hanteren? En ik geloof heel erg, een lang verhaal, maar ik geloof heel erg dat mijn kreet, mijn tegeltjeswijsheid, is echt aandacht is het nieuwe goud. Dus ik denk dat die organisatie die het lukt om en te digitaliseren en te globaliseren en heel klein aandachtig te zijn, dat de organisaties zijn die het gaan maken. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. En dat komt voor mij samen in dat symbool van die Hongi.
Ja, ik zet daar volop in. Zeg maar, sinds,
ja, je doet dat ook heel erg met je business, toch?
Ja, heel bewust.
Ja.
Om sinds zeg maar, 2018 heel bewust ervoor kiezen om juist te gaan voor persoonlijke aandacht. Omdat ik merk dat mensen hier behoefte aan hebben in plaats van digitaal. Ik stuur ook nog gewoon een digitale nieuwsbrief. Mijn boekjes zijn ook digitaal te downloaden. Ja. Maar ik heb ook een peer-versie van mijn boekje, wat ik gewoon handmatig aan mensen geef.
Ja, dus
dat reik ik gewoon uit. Of ik stuur het in een leuke envelop op met een kleine notitie erin.
Ja.
En Als iemand op mijn lijst zich abonneert, dan stuur ik hem uit nog op LinkedIn met een kort berichtje erbij. Omdat ik denk dat dat dus het verschil maakt, omdat dat is het menselijke contact wat je weer zoekt. Wat ik zelf in ieder geval weer zo, ik zocht het in ieder geval zelf.
Ja, ja. Het is bijzonder, hè, dat we dachten natuurlijk allemaal, en voor een deel is het ook zo, dat online leerprogramma's alles groot, big data, dat het Walhalla zal zijn. En voor een deel is het natuurlijk zo. Hè? We kunnen daar natuurlijk heel veel mee. Dus ik ben zeker niet anti-digi zo. Maar ik denk dat we er alleen veel mee kunnen, zolang het ons oplevert, dat we tijd overhouden voor het echte contact. En ik geloof nooit dat het kan vervangen. En ja, ik herken heel erg wat je zegt, dat we zoeken het in echt contact. En ik vind het, ik verzamel, behalve dat ik verhalen verzamel van volken die dat goed doen, verzamel ik best practices ook gewoon zo in Nederland of in de wereld. En ik vind bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld dat er nu bij, ik meen de Jumbo, van C1000, ik moet er nu drie noemen. Hè,
die klitskaffel.
Dat de klitskassa wordt geopend. Ja. Dat vind ik briljant.
Dat is Jumbo volgens mij.
Jumbo, hè. En eigenlijk is het natuurlijk heel, hè, dus hebben ze nu één kassa waar dan een bord staat, dit is de kletskassa en daar kan je dan kletsen. En dan vinden mensen achter je het niet erg dat ze een beetje langer moeten wachten, want er wordt gekletst. En dan kan je ook met elkaar kletsen in de rij. En ik vind het heel gaaf. Dus we organiseren eigenlijk wat er vroeger gewoon was. En dat organiseer je nu weer opnieuw. En wat ik er leuk aan vind is dat je kan kiezen. Dus als je gewoon snel wil, kan je nou ook naar de niet-kletskassa. Dus dat vind ik dan ook wel prettig, want je hebt niet altijd zin om te kletsen. Maar het is natuurlijk briljant, omdat we een heleboel mensen hebben die gewoon tijd hebben, of die gepensioneerd zijn, of die eenzaam zijn, of die gewoon zin hebben in een leuk gesprek, dat je daar een kletskassa voor maakt. Dus aandacht als onderscheidende factor. Ik wou bijna zeggen product, maar dat is te plat. Maar als onderscheidende factor is wel heel mooi.
Ja, dit is zeker geen product. En grappig, je had het net over online programma's en zo dingen. En dat is ook waar ik merk, ik hoor dat heel veel, die denken aan, ik wil een online programma starten. En ik heb het zelf veel gedaan. Dus ik heb ondertussen veel ervaring in. En ik heb gemerkt dat de effectiviteit, niet van mij, maar die van een ander, die is niet zo hoog als dat je dat gewoon persoonlijk doet.
En ben je er weer mee gestopt?
Ja.
Wat
volledig.
Grappig.
Ja, volledig. Ja. Dus waar nu heel veel mensen horen die daarmee bezig zijn om het op te zetten, ben ik er helemaal afgestapt. Ik loop altijd een beetje voor met dit soort dingen. Ik kan het ook niet helpen. En ik moet altijd roeien tegen de stroom in. Maar ik hoor het van meer. Seth Godin bijvoorbeeld is een marketeer die behoorlijk bekend is in de wereld. Dus als hij een programma lanceert, dan zijn daar veel inschrijvingen op.
Ja.
Hij heeft dat bij een aantal dingen gedaan, zoals bij Udemy bijvoorbeeld. Udemy is een online universiteit, zeg maar, waar je dingen kunt leren.
Ja.
En daar heeft hij een programma gehad over marketing.
Ja.
En dat volgen dan 8000 mensen. Maar uiteindelijk maakt maar 2% maakt het af.
Ja.
En volgens hem komt dat door een groot deel, omdat je dat dus in je eentje doet. Het voordeel van online is natuurlijk dat je het altijd kunt doen. Ook mensen kun je kiezen wanneer het zelf is. Altijd handig. Je hoeft niet op de plek te zijn. Maar dat is gelijk het gevaar.
Ja.
Omdat je het in je eentje doet, op het moment dat de stof lastig wordt, en dus stel je voor, je hebt jouw leergang antropologie, daar zit een lastig element in, waarbij jij de mensen uitdaagt om dingen samen te doen, om van een ander te ervaren hoe het in hun bedrijf aan toe gaat en waarom het anders is dan bij de politie of de brandweer of bij de gemeente. Maakt niet uit. En dat zijn elementen die juist de leergang diepgang geven, waarbij je juist dingen leert als mens. Waarbij je ontdekt, bij een eerste instantie zegt, dat is gek dat zij dat zo doen, dat je erachter komt, eigenlijk is het niet zo gek. Ik heb nu dingen geleerd. Maar als je het voor jezelf thuis doet, dan krijg je die diepgang nooit niet.
Weet je wat zo grappig is? Mijn leergang antropologie, dat is een langere leergang van 5 blokken. En die marketing ook mijn cursus Building Tribes met. En dat is niet alleen marketing, maar dat is echt wat ik heel belangrijk vind. We zitten in een mooie omgeving, in een fijn conferentieoord, in het bos, met wandeltijd, lekker eten. Als mensen zeggen, mag ik ook thuis slapen? Ik zeg nee, want in principe slapen moet je zelf weten. Zo, maar dineren doen we met elkaar. Dus je bouwt ook echt gemeenschap. Dus ik vind het heel belangrijk, zo practice what you preach. Dus we bouwen ook met de leergroep een tijdelijke gemeenschap. En ik heb gemerkt dat in het begin mensen dat dan heel inefficiënt denk te vinden. En nu een paar jaar later merk ik dat mensen erop inschrijven. En nou, ik doe af en toe, hadden wij het net over nog zo samen aan de koffie, pop-up workshops. En die doe ik ook op een mooie plek in het bos. En dan zeg ik in de uitnodiging, het is een hele mooie omgeving, kom wat vroeger en ga lekker even wandelen zo van tevoren. En ik merk dat mensen daar zoveel, zo blij van worden en veel behoefte aan hebben. Dus het is alsof je mensen hun tijd teruggeeft door het in een cursus te stoppen. Dus mensen die weinig tijd nemen voor zichzelf, ik ben daar ook een voorbeeld van. Die, als je dat
echt
dan
heel voorzichtig. Zeg,
voorzichtig, jij, nou, jij weet dat, jij vindt dat ook zo. En als je dat dan in een cursus integreert en stopt, dan mag dat, dan is het er. En ik geloof gewoon heel erg dat dat ook je leerrendement en je leereffect verhoogt. En ik vind het ook zo raar, want nou ja, ik lijk wel een oud wijf zo, vroeger toen ik jong was, maar dan hadden we altijd driedaagse programma's met 2 uur lunchpauze. En dan ging je wandelen of zwemmen of tennissen in die grote conferentieoord in Noord. Dat is heel normaal. En nu moet je allemaal zo ongeveer snacken bij je avondcollege. En waar zijn we mee bezig? Zo, nee, met elkaar.
We hadden het er net over. Hè? Dus jij kwam hier lopen naartoe.
Ja.
En dat is een beetje 50 wandelen. Veel mensen zouden gewoon de auto hebben gepakt en 5 minuten. En we moeten nu snel beginnen. We moeten de podcast mee. Ik heb een uur en maximaal en meer heb ik niet, want daar heb ik weer de volgende afspraak.
Ja.
En het grappige is natuurlijk op het moment dat je voor dit soort dingen bijvoorbeeld 2 uur of 2,5 uur of 3 uur inruimt voor jezelf, ook dat je de ruimte krijgt om een wandeling te nemen.
Ja.
Maar ook dat je de ruimte krijgt om gewoon aandacht te hebben voor elkaar, om een gesprek te hebben, om te ontdekken waar zit het bij jou, wat is er anders en wat doe jij, waar kan ik van leren.
Ja.
En dat is heel moeilijk als je alles in tijd ook compartimentaliseert.
Ja, compartimentaliseert. Ja,
een verschrikkelijk woord, zeg maar.
Ja, vreselijk woord. Dat doe ik ook altijd. Ja.
En ik ben niet zo goed in Nederlands, dan krijg je dat. Het volgende, het grappige, deze twee verhalen komen na elkaar.
Ja.
En het volgende verhaal raakte me eigenlijk nog dieper.
Ja.
Het volgende verhaal, ik zal het even erbij pakken. Het heet Ruzie in de tent.
Ja.
En het gaat over de Maasai, zeg ik het goed?
Ja, ja, zeker.
En als mensen je dingen doen die niet horen of die niet zijn toegestaan of die niet kloppen, dan krijg je straf. Als je kind iets doet, dan stuur je hem in de hoek of wat dan ook. Of naar zijn kamer, dat kan ik me herinneren van mijn kinderen in ieder geval.
Ja.
Maar die Maasai doen het anders. Zij lossen het conflict op met liefde.
Ja.
Kun je dat uitleggen? Want ik kan het oplezen, maar het is mooi dat jij het uitlegt.
Ja, dus wat ik steeds probeer is inderdaad in dat boek Dat is gek, om steeds te laten zien, het kan ook anders. Hè? En dat stretcht soms je manier van kijken naar de dingen heel wezenlijk. En dit is voor mij wel zo'n voorbeeld. Wij zijn inderdaad gewend, wat je zegt, hè, als iemand buiten de lijntjes kleurt of over de schreef gaat, dan sluiten we uit. Dat is onze primaire cultureel geprogrammeerde reactie. Dus als je kind inderdaad stout is, dan zet je hem op de trap of zeg je, ga maar even naar je kamer, ga maar even afkoelen. Dus je plaatst buiten het systeem. En op scholen zeggen we ook van, ga maar even naar de gang op het bankje zitten, tot je weer leuk doet, mag je weer terugkomen. Dus we doen dat soms best heel aardig, maar basically zetten we buiten het systeem. En in de samenleving doen we dat ook. Als je niet gedraagt, dan ga je naar de gevangenis, in uiterste instantie, of naar een instelling, omdat het allemaal niet zo in orde is.
Heb je bijvoorbeeld in een bedrijf wat er dan gebeurt?
Nou, dan word je ontslagen.
Oh ja.
Of dan ga je in de mobiliteitspool, hè? Heet dat dan heel eufemistisch.
Nee, maar als je dan iets minder ernstig, als je wordt niet ontslagen, wat zou er dan tussenstap dat je ook dat
nou,
je dat
krijg
ziet?
Je een reprimande, of je wordt uitgesloten, of je wordt van een project afgehaald. Dus wij doen uitsluiten. En bij de Maasai sluiten ze in. Dus heb je een omgekeerde beweging. En dat, nou, dit soort dingen kunnen mijn mind wel echt stretchen. Oh, wat grappig, dat is fundamenteel anders. Dus wat ze daar doen, als iemand bijvoorbeeld, stel je voor, een jongen van rond de 17, 18 heeft geitenmelk gestolen, of die heeft te veel aan de meisjes van het dorp gezeten. En wat er dan gebeurt, is dan wordt hij 2 dagen lang, dus dat is fysiek heel zwaar, want het is hartstikke warm en zon, wordt hij op het dorpsplein gezet. En dan komt het hele dorp om hem heen staan. En die gaan hem 2 dagen lang vertellen hoe ontzettend leuk die was. Dus hoe lief die was als baby en hoe goed hij zijn moeder hield toen hij peutertje was. En hoe hard hij kan rennen en hoe goed hij kan jagen en wat sterk die is. Dus die gaan alleen maar vertellen wat er leuk aan hem is. En ondertussen wordt het sociale systeem geactiveerd. Dus ondertussen wordt er gezorgd van... Nou ja, hij moet misschien een baantje bij de geitenhoeder hebben... want dan hoeft hij geen melk meer te stelen. Maar dan kan hij gewoon geitenmelk van zijn baantje krijgen. En misschien moet een oude iemand met hem gaan praten... over hoe je leuk met vrouwen omgaat. Dan hoeft hij dat niet meer stiekem te doen. Dus eigenlijk komt het dorp in actie. En de werkelijk andere manier van kijken die eronder zit... is wij leven in een veel meer individualistische samenleving... met eigen verantwoordelijkheid en regie. Dus wij vinden als je buiten de lijntjes kleurt dat het jouw schuld is. En de Maasai heeft een veel collectivistischer wereldbeeld. Dus die zeggen, nee, als iemand zo van het pad is geraakt... dat hij melk gaat stelen... dan hebben wij als dorp niet goed opgelet. Dus dan heeft de tribe gefaald. En dan moet de tribe het oplossen. Dus die voelen een collectieve verantwoordelijkheid... als één iemand van het pad af is om dat op te lossen. Dat is natuurlijk ontzettend interessant. Als je kijkt naar bedrijven... dus wat doe je als één iemand in team minder goed resultaat heeft... is dat dan die persoon zijn schuld? Of is dat de schuld van het team... dat je de opdrachtenportefeuille niet eerlijk hebt verdeeld? En als je kijkt naar hangjongeren bijvoorbeeld... is dat... omdat die jongeren zo vervelend zijn... of hebben ze geen plek van de samenleving gekregen. Dus als je gaat denken in termen van insluiten in plaats van uitsluiten... en collectieve verantwoordelijkheid versus individuele verantwoordelijkheid... ga je hele andere dingen doen. En dat is wel interessant. En ook in bedrijven inderdaad. Dus dan ga je heel anders om met goed en fout... of met functioneren en dysfunctioneren. Dat is een heel ander vraagstuk...
Ja, ik vond het echt super mooi het voorbeeld en om ook erover na te denken van hoe zou je dat dan kunnen... Ik heb niet een antwoord voor duidelijkheid, maar het zette mij aan denken over hoe kun je dit dan integreren in je omgeving, voor jezelf, en op het moment dat je op iets boos bent. Die hangjongeren, dus, het schoot me net erbinnen over... De blue zones in de wereld.
Ja, ja, ja.
En in de blue zones, de meeste blue zones, wat er gebeurt is dat...
Er zijn plekken waar mensen heel gezond leven, ja, wat, oud worden, gelukkig zijn.
Veel meer
zijn,
San Antonio's wonen dan gemiddeld. Ja. Dus meer mensen die meer dan gemiddeld 100 jaar en ouder worden.
Ja.
En dat heeft heel veel dingen te maken, voeding, beweging, allemaal dingen.
Ja.
Maar één element wat zeker daar ook een rol in speelt, is dus community, de familie.
Ja.
Het is, de ouderen blijven heel vaak in de familie. Nu is het zo, hè, dus een moment, je kinderen gaan het huis uit, dus je ouders komen alleen te staan.
Ja.
Op een moment worden ze zwak, ziek en misselijk en gaan ze naar iemand te huis. Dus, ze worden steeds verder van je weg geplaatst. Dus het contact vervaagt steeds meer. Er is meer contact met de verpleegkundige, waar al weinig contact mee is, dan met het kind zelf.
Ja.
En terwijl daar is er inclusie. Dus de opa, oma, overgrootoma zit in het gezin.
Ja.
Past op de kinderen, terwijl de moeder op het land aan het werken is. Of gewoon aan het werken is. Of de vader, het maakt niet uit. En het grappige is natuurlijk, op dat moment blijf je als ouder levendig. Je blijft verbonden met de hedendaagse wereld. De snelheid, de technologie. Want die kinderen doen dat. Die pakken dat van nu op en dat... dragen ze over naar die ouderen. Het is echt, je blijft veel meer leven.
Ja.
Dat is zoals ik het dan zie.
Ja, het is ontzettend herkenbaar. En wat natuurlijk altijd het vraagstuk is hoe kan je nou zorgen dat het wel past bij onze samenleving? Want niet elk voorbeeld uit mijn boek of van Blue Zones is nu ook zomaar over te plaatsen naar onze westerse snelle samenleving of bedrijven. Dus het is een beetje, hoe kan je dat nou doen? Terwijl, weet je, hier de meeste mensen... ik wil mijn ouders niet in huis. Dus we zijn ook gewend aan een bepaalde mate... van individualiteit en zelfstandigheid en snelheid. Dus het is allemaal niet zomaar één op één te vertalen. En wel, hè, dus we gaan ook weer steeds meer naar woonvormen zoeken... waarin ouderen en jongeren bijvoorbeeld samen in gemeenschappen wonen... en zich heel nuttig voor elkaar kunnen maken... En ik denk dat we sommige dingen wel kunnen overpakken. Als ik bijvoorbeeld... Nou, ik werk veel met en voor en in de GGZ. Dus daar gaat dit boek ook wel voor een deel over. En wat ik bijvoorbeeld interessant vind... is dat we zoiets raars doen. Dat we mensen in... of dat nou ouderenzorg is of GGZ-zorg... of elke vorm of verstandelijk gehandicapte beperkte zo... Die zetten we dan in een huis of in een woonvorm of in een ziekenhuis. En daar vliegen we personeel in en uit. Terwijl wat ik veel interessanter vind, en ik ben directeur van een asielzoekerscentrum geweest, dus daar heb je dat, is waarom zou je daar geen levende community van maken? Dus nu zeggen we van verstandelijk gehandicapten moeten terug in de wijk geplaatst worden. En dan vervolgens bouw je een huisje in de straat. Niemand zit erop te wachten. Het integreert volledig niet. Dus ik vind die hele integratie van gehandicapten vind ik nogal mislukt. Maar als je nou omdraait. Als je zegt we hebben een prachtig terrein. Waarop mensen met een beperking wonen. Of mensen met psychische problemen. Of ouderen of wat dan ook. Je zegt goh, wie wil er bij ons wonen? En dan help je mee, werk je mee. Dus er zijn nu hele mooie projecten van mensen die bijvoorbeeld tiny houses bouwen. Dus kleine huisjes op een GGZ-terrein of op een terrein waar mensen met een verstandelijk beperking wonen. Je zegt, nou, je mag hier wonen, dan heb je een relatief goedkope woonruimte en dan doe je mee. Dus dan help je mee als mensen hulp nodig hebben. Je zorgt gewoon voor een praatje, je zorgt dat, nou, je doet met z'n allen de tuin, je kookt met z'n allen. En op die manier word je een leefgemeenschap, wat volgens mij een veel natuurlijkere Blue Zone-achtige community is, dan dat je van mensen een soort doorlopend product maakt. Dus hoe gaaf zou het zijn als je bij mensen die in de war zijn, waar we nu heel veel maatschappelijke problemen hebben, verwarde mensen, als je zegt, nou, psychiaters wonen op het terrein en niet de hele dag, want die hebben ook gewoon een eigen leven. Dus die wonen wisselend op het terrein. Maar die doen niet alleen spreekkamerconsulten, maar die zien iemand ook koken. Ik denk dat je daar hele andere, volstrekt andere zorg mee organiseert. En dat we dan tevredener zijn. Ik denk dat het goedkoper kan. Dat we heel veel groepen in de samenleving aan elkaar plakken die daar heel tevreden over zijn. En ik zie wel mooie mini-initiatieven. Dus studenten die goedkoop kunnen wonen in de ouderenzorg bijvoorbeeld. En ik denk dat er zoveel meer mee kunnen. Dus dat we echt ons concept over voor elkaar zorgen, dat we dat echt moeten veranderen. En ik denk dat dat ook niet alleen in de zorg, maar ook in een heleboel bedrijven kan.
Ja, en het grappige is natuurlijk met die jongeren die in dat soort gemeenschappen gaan wonen. De jongeren zijn nu individualistischer. Daar kan je heel moeilijk over doen, want dat is natuurlijk gewoon. Hè. Ja. Ze zijn heel erg instant gewend. Hè. Dus als ik nu een foto plaats op Instagram, dan krijg ik 40 likes van mijn vrienden. En dat gebeurt per direct. Want zo werkt dat dit met iemand internet. Hè. Vroeger, ja, als je een brief stuurde, duurde 3 weken voordat je een antwoord had.
Ja.
Maar als je in zo'n gemeenschap komt, dan kun je niet meer alleen maar individualistisch zijn. Dan heb je ook aandacht voor de ander.
Ja.
Je gaat in een lager tempo, want die mensen hebben een lager tempo. Dus je moet in een lager tempo uitleggen, reageren, lopen, samen dingen. Dus het zorgt voor ook een ontwikkeling van elkaar.
Ja, en je wint tijd ook, hè? Want mijn zoon gaat nu studeren in Amsterdam. Nou, het is ontzettend gedoe natuurlijk om een huis in Amsterdam te vinden. Het kost en heel veel tijd en heel veel geld. Dus stel je nou voor dat hij op een terrein zou kunnen wonen met ouderen of met gehandicapten of met GGZ'ers. Dat zou hij best wel willen. En dat zou hem heel veel. Dus aan de ene kant, ja, dan moet hij vertragen. Ja, dan moet hij ook helpen. Of dan moet hij de tuin of moet hij koken of met een oude oma praten. Dus ja, dat kost allemaal tijd en aandacht enzovoort. Maar hij hoeft er niet meer een jaar heel hard te werken en te zoeken en zich helemaal te pletter te werken in de Albert Heijn om zijn dure huur te kunnen betalen. Dus het is ook wel hoe je het organiseert, denk ik.
Eens. En ik dacht net ook aan de link van, we hebben op dit moment een overschot aan banen. Laat ik het even zo uitdrukken.
Ja.
Als ik het positief breng. Ja. En tegelijkertijd hebben we zo'n regel ooit bedacht dat mensen met hun 67ste met pensioen moeten. Hè. Dus ooit was het nog veel jonger, maar nu is het dan 67 dat maakt, of 68, weet ik veel. En het is zonde.
Ontzettend zonde. En aan alle kanten, ik kom heel veel in. Ik geef veel lezingen in organisaties en ik zie overal hetzelfde probleem. Inderdaad, nu arbeidsmarktproblematiek. Hoe kom je aan goed personeel? Dat is natuurlijk een ontzettend ding. Kom ik in het onderwijs en schooldirecteuren staan ongeveer huilend dat ze hun klassen niet op kunnen vullen het komende schooljaar. Kom je in de zorg natuurlijk tekort aan handen in bed. Horeca, water aan de hielen. En waar haal ik nog een Australische toerist vandaan die 3 weken mijn bier wil tappen zo. Bouwen Nederland. Nou ja, het bouwproject in Nederland ligt gewoon stil omdat ze niet uitgevoerd kunnen worden. Het is echt dramatisch. En soms vind ik het zo weinig creatief. Dus dan zit ik de ene dag zit ik in het onderwijs, speciaal onderwijs. jongens, meisjes die eigenlijk een hele vakgerichte technische opleiding moeten hebben, omdat ze wat minder goed cognitief kunnen, theoretisch kunnen leren, maar wel heel praktisch veel kunnen. Die eigenlijk staan te springen om begeleiders, kunnen ze niet meer vinden, kunnen die speciaal onderwijsdocenten niet vinden. Dan kom ik een week later bij Bouw in Nederland en die zeggen, we krijgen geen mensen meer in de bouw. En kijk, stel je nou toch voor dat het zou lukken om de grote bouwondernemingen interne opleidingsacademies te maken. Gewoon het oude ambacht, waar je jongetjes van 12, die misschien inderdaad niet het meest rustig en braaf zijn zo in de klas op school, dat je die jongetjes al vanaf hun 12e, 13e een enorme mooie oude ambachtelijke of nieuwe ambachtelijke bouwvakopleiding geeft. Dat moeten we toch kunnen organiseren.
Ja, ik weet toevallig van een familielid. Hij is ook niet intellectueel, dus het zit niet op de vakken dat hij kan studeren, maar hij heeft veel inzet.
Ja.
Holland Installatie, denk ik het volgens mij uit mijn hoofd, die hebben dus zo'n opleiding. Zij gaat daar de opleiding volgen, praktijk gecombineerd met een week les in het bedrijf. Dus niet dat je dan naar school gaat. Nee, dat zit gewoon in dat bedrijf.
Ja,
het is, want natuurlijk voor dit soort jongens is gewoon, en meiden, is school niet een fijne omgeving.
Nee.
Daar voelden ze niet thuis.
Dat is ook helemaal niet.
Nee.
En daar zit weer het gek en normaal. Hè? Dus normaal is dat je in de klas moet zitten. En wie bepaalt dat dan eigenlijk? Wie bepaalt dat je pas gelukt bent als je tot je 16e, 18e in de klas hebt gezeten? En ik denk dat als we een aantal oude concepten loslaten, dat we de echte maatschappelijke transformatie waar we allemaal wel een beetje op zitten te wachten, die echte kanteling in de samenleving, dat we die krijgen. En voor een deel is het misschien terug naar vroeger. Is het weer ook terug naar meer structuur, meer zuilen, meer iedereen zijn eigen plek in het grotere geheel zoeken. En soms denk ik ook wel eens dat doordat we allemaal alles zijn gaan willen, dat we vinden dat iedereen alles moet kunnen. Dus je moet en goed kunnen leren, en goed kunnen legoën, en goed kunnen viool spelen, en goed kunnen paardrijden. Dat we, omdat we alles willen en op dure vakanties, dat we daardoor zijn kwijtgeraakt dat je ook gewoon één of twee dingen heel goed kunt doen.
Maar waar komt het volgens jou dat we dat gevoel hebben? Dat we alles moeten kunnen?
Nou, ik geloof de grote maakbaarheidsgedachte, rijkdom, dus daarmee niet tevreden zijn met een stukje, meer willen.
Maar waar komt dat gedachtegoed van ons vandaan? Wie print ons dat in? Zit niet van nature in ons, volgens mij.
Nou, ik denk wel dat door het mooie van de verlichting, wetenschappelijke verlichting, dat daardoor een aantal oude instituties, religies, kerken, dogma's, moraal, dat we die zijn kwijtgeraakt. En voor een deel is dat heel prettig. Dat geeft natuurlijk heel veel vrijheid, hè? Dat je niet meer gebonden bent aan je stand of je klasse of je politieke partij waaruit je geboren of religie waaruit je geboren bent. Voor een deel heel fijn. En tegelijkertijd heeft het ons ook zoveel keuzevrijheid gegeven dat misschien wel de keuzevrijheid ons grootste keurslijf is geworden. We moeten kiezen. We mogen niet meer kiezen, maar we moeten kiezen. En zijn we de hele dag mee bezig. Zijn de hele dag bezig te kiezen. Ga ik op Instagram of op Twitter of op LinkedIn? Hè? Hadden wij het net over zo. Dus je bent ook de hele dag bezig met kiezen. Ga ik wel roken? Ga ik niet roken? Ga ik gezond eten? Ga ik sporten? Of ga ik lekker aan de patat? Dus zoveel keuzevrijheid. Dat kan ook duizelen. En dan worden we allemaal burn-out vervolgens. Nou ja, hè? Ook daarover gaat dat gek zo. Dus de onvrijheid van de vrijheid.
De onvrijheid van de vrijheid. Dat is gek.
Dat is gek, hè? Ja.
Dus de vrijheid is uiteindelijk een last.
Ik denk dat op dit moment voor veel mensen de vrijheid uiteindelijk een last is. Ja, ik merk dat. Nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik merk in mijn eigen leven ook. Terwijl ik mezelf redelijk goed in staat acht om keuzes te maken. Gemiddeld misschien iets makkelijker dan veel andere mensen, omdat ik het privilege heb van hoog opgeleid en een goede baan enzovoort. Dus ik kan veel keuzes maken. En toch verdwaal ik soms ook in de keuzes.
Wat is een keuze waar je in verdwaalt?
Nou, waar we het net over hadden, hoeveel werk je? Dus ik heb de keuze om veel weinig te werken. De luxe van meer werk dan ik aan kan. Dus ik kan kiezen. Ik kan kiezen, werk ik 60 uur per week, werk ik 50 uur per week, werk ik 30 uur per week. Kan ik kiezen. Maar de keuze geeft al stress. keuze op zich is al werk.
Ja, dus uiteindelijk kies je dan eigenlijk niet?
Kies je niet, dan overkomt het je. Het zou soms misschien niet zo gek zijn als iemand gewoon zou zeggen, joh, je werkt niet meer dan 40 uur per week. Klaar, punt.
Dat je die mensen
dan,
hebt.
Daar huur je dan een over in. En die kijk je dan heel streng aan. Of zoiets. Oh, soms denk ik wel dat we...
Het schijnt wel dat ik dat heel goed kan, mensen streng aankijken, ja.
Nou, ik denk dat we het soms coaches of leraren of leiders of dokters daar ook wel voor gebruiken, ja, om ons een beetje in te perken.
Je hebt onder andere, dat komt ook in je andere boek terug, maar je hebt onder andere onderzoek gedaan met de politie.
Ja.
En dat komt ook in het boek terug, over het broodje filet-Amerikaan.
Ja.
Maar dat is natuurlijk een verhaal wat diep in je ligt, omdat je daar een tijd lang hebt gezeten. Ja. Maar wat vind jij een van de meest... Wat vond jij het mooiste verhaal om hier op te nemen? Wat mocht je niet in ontbreken?
Ik vind het verhaal over mevrouw de Jager vind ik ook een heel mooi verhaal. Ik vind broodje filet Amerikaan ook een heel mooi verhaal, dus dat vertel ik graag. En het verhaal over mevrouw de Jager vind ik ook een heel mooi verhaal. Ja, welke zal ik vertellen?
Doe maar van mevrouw de Jager, want die raakte me ook enorm.
Ja.
En de filet Amerikaan dacht ik, oké, dat is gewoon, het is gewoon een aparte wereld, de politie.
Ja. Ja.
Maar goed, mevrouw de Jager. Ja, dus.
Mevrouw de Jager. Zo, kijken of er nog een broodje toe komt. Ja, mevrouw de Jager is ook een verhaal uit de zorg. Mevrouw de Jager is eigenlijk een heel, heel klein verhaal. Het is een klein berichtje wat ik ooit zag, waar een heel verhaal achter zat. We gaan opzoeken zo. En mevrouw de Jager is een oudere mevrouw die woont in een verpleeginstelling. Mevrouw de Jager is dementerend, dement. En die slaapt heel onrustig. Die is elke avond, dan gaat ze uit de bed en dan valt ze en dat is gevaarlijk en weet ik veel wat. En personeel heeft er al aan de medicatie gezet en wordt gepraat over of ze geen hekjes onder bed moet hebben. Dus vrijheidsbeperkende maatregelen, zeg maar, noem je dat dan keurig en netjes. En tot er op een avond komt er een nieuwe verzorgende, verplegende verzorgende. En die gaat dus echt met mevrouw de Jager in gesprek. En die gaat eigenlijk voor het eerst met mevrouw de Jager echt spreken over haar leven. En die vraagt door wat ze nou eigenlijk heeft gedaan en wie ze is. En eigenlijk, ja, I see you, zo, die hongie, van wie bent u nou eigenlijk? En dan vertelt mevrouw de Jager, en dat horen ze later nog in gesprekken met de kinderen en de familieleden, dat ze altijd verloskundige is geweest. En mevrouw de Jager is eigenlijk elke nacht bezig om naar bevallingen te gaan. Dus die denkt dat ze nodig is en ze wil waakzaam zijn, omdat ze bang is dat ze door een bevallingsoproep heen slaapt. Nou, vanaf het moment dat ze dat weten, doet die verpleegkundige, verzorgende, die briljant is, die doet iets heel anders met mevrouw de Jager. Die zegt namelijk, voor ze gaat slapen, dan ze laat mevrouw de Jager niet meer de pyjama aandoen, maar ze laat mevrouw de Jager in de kleren slapen. Want dat heeft mevrouw de Jager altijd gedaan, omdat ze altijd 's nachts oproepbaar was. Dus mevrouw de Jager mag met de kleren aan naar bed. En ze leggen een pieper naast het bed, omdat ze die vroeger ook altijd had. En dan controleren ze samen voor ze gaat slapen of de pieper goed aanstaat. En ze zetten de schoenen naar de bed en zeggen ze, nou ja, als er een bevalling is, dan weten we dat je op tijd daar kan zijn. En sinds ze dat zo doen, slaapt mevrouw de Jager gewoon door. En ik vind het een mooi verhaal, omdat het gaat over ook weer net even die extra aandacht om te kijken. Wat heeft mevrouw de Jager nodig? Wie is ze eigenlijk? En dat lijkt tijd te kosten, maar uiteindelijk scheelt het natuurlijk ook puur bedrijfsmatig, zo, efficiëntie, scheelt het heel veel tijd, want mevrouw de Jager hoeft niet meer opgeraapt te worden als ze gevallen is, er hoeft niet meer 3 keer per nacht gecontroleerd te worden, je hoeft niet aan allerlei protocollen omdat je die vrijheidsbeperking gaat toepassen, de medicatie hoeft niet uitgeschreven en gecontroleerd te worden, dus uiteindelijk scheelt het heel veel tijd. Maar iemand moet het lef hebben om de tijd te nemen om met mevrouw de Jager te praten. En moet durven om van het protocol af te wijken, namelijk dat mevrouw de Jager gewoon lekker met de jas aan haar bed mag. Wat natuurlijk een beetje gek is. En dat vinden we een beetje raar. En misschien dat de kinderen in het begin zeggen, nou ja, dat is ook wat, dat is een zootje zo in die instelling. Maar iemand moet het lef hebben om dat te doen.
Ja, ik vond het ook een supermooi verhaal. Ik weet, mijn oma die was dementerend. En dat is op een bepaald moment gewoon heel erg vervelend om mee te maken dat iemand je niet meer kent en je toch nog bezoekt en ophaalt en met, ze zitten, maar je hebt echt je hebt geen idee of ze nog iets meekrijgt en nou, ze krijgt er ook niks meer mee. En dus dat soort aandacht is natuurlijk dan op dat moment heel bijzonder. Zeker vandaag, want het uitvoerend personeel erg moeilijk gemaakt om dit het aandacht te geven. Want ze moeten A, steeds efficiënter werken en B, ook nog allerlei formulieren invullen.
Ja.
Want dat wordt gevraagd vanuit het management en leiding en weet ik allemaal wat.
Ja.
En er is steeds minder ruimte voor de echte aandacht.
Ja, en daarmee schiet je zelf in je voeten. Want op dat formulier staat waarschijnlijk, heeft mevrouw de Jager of zijn bewoners wel goed gewassen en in hun pyjama gehezen voor ze gaan slapen. Dus het formulier maakt ook dat je niet meer het maatwerk levert. Hè? Dus het is een vicieuze cirkel van geen tijd door de formulieren. De formulieren maken dat je dingen moet doen die dat je niet meer lef durft te hebben om buiten de gebaande paden te treden. Dus het heeft ook te maken, het hele formulieren en veiligheidsdenken en anti-claimcultuur. Nou, daar word ik een beetje ongelukkig van. Ik was in een andere instelling daar, was een prachtige tuin. Dat was een instelling voor mensen die doof waren en verstandelijk beperkt. Prachtige tuin. Mensen liepen elke dag lekker rond door de tuin te banjeren. En in de tuin lagen veel sigarettenpeukjes. Omdat daar soms ook 's avonds, 's nachts wel eens jongeren lekker gingen roken. Dus er lagen sigarettenpeukjes. Nou, wat gebeurde er af en toe? Waren er mensen, bewoners daar, verstandelijk beperkte bewoners, die wel eens een sigarettenpeukje opaten. Toen was vervolgens het besluit dat mensen niet meer in de tuin mochten wandelen. Want het was te gevaarlijk. Ja, iemand kon natuurlijk wel eens ziek worden of stikken in een sigarettenpeukje. Dus op zich natuurlijk een terechte zorg. Maar durven we met elkaar als samenleving, hè, dus niet alleen die ene zorgafdeling, maar durven we nou als samenleving te zeggen, we hebben liever dat er één keer per jaar iemand stikt in een sigarettenpeukje, dan dat honderden mensen in instellingen niet naar de tuin kunnen. Durven we dat te zeggen? En wie neemt nou het lef om dat te durven zeggen? Nou ja, dan kom je weer wat gek en wat is normaal. En we hebben onszelf natuurlijk zo vastgeveiligheid en gepemperd, dat we dat niet meer durven te zeggen. Wie neemt dat risico? Want ja, als ik die ene zorgbestuurder ben of die ene verpleegkundige en mijn cliënt stikt in het sigarettenpeukje, ben ik natuurlijk wel het haasje. Dus durven we dat te doen? Nou, ik mis wel lef om dat te doen.
Je hebt veel gereisd, veel mensen, volken, culturen gezien. En ik zou zeggen, jouw opleiding brengt met zich mee dat je eigenlijk nooit meer zegt dat is gek. Ik neem aan dat een van de leerlingen is die je meekrijgt, omdat je objectief moet beoordelen en moet onderzoeken. En als je dan denkt dat is gek, dan ben je al bijna niet meer objectief, hè?
Ja. Na het eerste blok in de. Ja, dus ik heb mijn leergang antropologie en ik geef ook lezingen. En in die leergang antropologie, het eerste blok gaat hier over. Wat is gek, wat is normaal? Leren anders kijken naar organisaties vooral, daar gaat het dan over. En na het eerste blok zijn mensen altijd wel enigszins in verwarring en stellen heel veel ter discussie, zelfs hun eigen huwelijk. Dat pakt soms niet zo goed aan. Nou ja, nee, dat valt wel mee. Maar het is natuurlijk zo, hè, dat heet, antropologen noemen dat cultuurrelativisme. En dat is een moeilijk begrip. Het is natuurlijk zo dat als je gaat inzien dat wat je zelf bedenkt ook maar een manier van kijken, organiseren, werken, oordelen is, en dat het ook anders kan, dat je je eigen vanzelfsprekendheden ter discussie gaat stellen. Nou, studenten antropologie zijn altijd de eerste 2 jaar in totale verwarring. En met de helft loopt dat goed af, met de helft niet. En daarna, wat er natuurlijk.
Welke helft boy jij?
De meester. Nou ja, ach, het hangt er vanaf op welke dag van de week je me dat vraagt. Nee, het is natuurlijk wel zo dat je op een gegeven moment blikt, dan komt er ook wel weer een soort integratie. Dus naast cultuurrelativisme hoort ook zoiets als, ja, maar dit is mijn grens. Dus dit vind ik te gek. Dus sommige dingen vind ik niet oké. En dan kom je op hele ethische, principiële dingen van jezelf of universele mensenrechten, dat je zegt, dit vind ik niet oké. Dus ik geef altijd het voorbeeld in de leergang zo. En dat gaat ook over organisaties. Hè, kan je ook dit soort voorbeelden bedenken. Dat je zegt, nou ja, vrouwenbesnijdenis vind ik niet oké. Maar als ik cultuurrelativistisch kijk, als ik echt probeer mijn mind te stretchen en te zeggen, wat is gek en wat is normaal, dan kan ik bijvoorbeeld zeggen dat vrouwbesnijdenis vanuit het perspectief van mensen die in een Afrikaans dorp wonen, is vrouwenopsnijders een heel goed idee. Want als je het namelijk niet doet, dan kan je kind, je meisje, je dochter niet trouwen. En dan gaat ze waarschijnlijk dood van de honger. Dus vanuit antropologen noemen dat het emmic-perspectief, dus het binnenstaandersperspectief, is het een goed idee om je dochter te laten besnijden. Vanuit het ethic, dus het buitenstaandersperspectief, is het een heel slecht idee. En moeten we zorgen dat we door allerlei voorlichtingen en preventie en weet ik veel wat, dat we vrouwenbesnijdenis de wereld uithelpen. Maar dat is het buitenstaandersperspectief. En wat ik doe in de leergang is, wat ik denk dat heel erg helpt voor leiders en bestuurders en consultants en veranderaars en teamcoaches, is als je kunt wisselen van binnenstaanders naar buitenstaandersperspectief en andersom. Dus kan ik nou, en dit gaat dan over vrouwenbesnijdenis, maar het gaat ook over een teaminterventie doen of een andere manier van werken, in je garage introduceren of in je horecabedrijf of wat dan ook. Kan ik nou snappen dat wat mensen doen vanuit hun binnenstaandersperspectief van medewerkers bijvoorbeeld, echt nuttig is. En dat als ik daar een veranderprogramma op ga zetten, dat in eerste instantie weerstand en aversie geeft. Omdat het vanuit een binnenstaandersperspectief heel logisch en nuttig is. Maar als buitenstaander zeg ik, nou ja, we moeten nu iets anders doen, of we hebben een andere marketingstrategie, of onze subsidiestroom verandert, dus we moeten iets anders gaan doen. Maar kan je wisselen van binnenstaanders naar buitenstaandersperspectief en snappen, en daar word je natuurlijk een beetje cultuurrelativistisch in de war van, als met je antropologische blik. Dus kan je snappen dat het alle twee tegelijk waar is. Het is tegelijk waar dat vrouwenbesnijdenis een heel goed idee en een heel slecht idee is. En vervolgens komt natuurlijk de keus, je eigen ethische keus als mens of als leider of als professional, dat je zegt, ja, maar ik vind dit. Ik vind dat we vrouwenbesnijders de wereld uit moeten helpen. Ik snap dat die mevrouw in Afrika iets anders doet voor de dag. Dat begrijp ik. En als je dat begrijpt, kan je er denk ik beter overtuigen om toch het anders te gaan doen. Maar het gaat wel om, je moet eerst begrijpen om begrepen te worden. Je moet eerst volgen om te kunnen leiden. Dus kan je eerst in de schoenen van de ander staan en echt zeggen, goh, ik snap dat jij dit zo doet. Ik vind het ook niet gek. Dus eerst je oordeel wegdoen en vervolgens zeggen, zou je eens in mijn schoenen willen gaan staan en zien dat het ook anders kan. Maar als je al begint met het stom of gek te vinden wat mensen doen, dan krijg je ze niet mee.
Ik zit nu te denken aan jouw stukjes. Hè. Jij schrijft stukjes, vorige keer hadden we het over stukjes die mensen vaak wat boos maken.
Ja.
Dat soort
stukjes bedoel je?
Ja, ja, precies. Ja. En ik realiseer me nu ook eigenlijk hoe eenvoudig het voor jou is om die stukjes te schrijven.
Ja.
Omdat het voor jou, je hebt geleerd, maar je bent er ook daarbij goed in om te wisselen van ethic en
emic.
Ja. Juist. En, ja. En de gemiddelde mens is dat natuurlijk niet.
Nee.
Die zijn gewend aan hun eigen context en hebben heel veel moeite mee om zich te vertalen in een andermans context.
Ja.
En het is dus heel eenvoudig om tegen dingen aan te schoppen waar jij van twee kanten kijkt.
Ja.
En waar de gemiddelde mens in Nederland zegt, ja, dat kan niet.
Ja.
Dat kan nou niet, dat is belachelijk.
Ja. Nou, dat is zo. En dan ben je dus ook niet in een hokje te plaatsen. Dus ik noem het wel eens professioneel schizofreen zo. Dus echt van verschillende kanten kunnen kijken. En dan kan je natuurlijk heel ver in gaan. Dus wat ik bijvoorbeeld, wat ik interessant vind, dus wat ik in kranten veel doe. Ik kom zelf uit wat links van het midden, intellectueel, hoogopgeleid, perspectief. En we hebben natuurlijk een tijd van nieuwe partijen, nieuw rechtse partijen, die dan sommige mensen extreem rechts noemen. En wat ik daarbij interessant vind, is ik weiger het woord extreem rechts te gebruiken. Want ik vind het nieuw rechts en we noemen links ook niet extreem links. Dus met al een partij extreem rechts te noemen, doe je de buitensluiting. En zeg je dus eigenlijk, ik hoef niet meer naar je te luisteren, want je bent gek. Nou, ik vind dat heel benauwend. Dus ik wil echt niet in hokjes denken. Ik denk dat diversiteit echt gaat over alle meningen horen in de samenleving. En ik vind diversiteit alleen maar streefcijfers op kleur of op gender, vind ik heel erg beperkend. Dus ik vind diversiteit ook dat we echt naar alle politieke meningen in de samenleving kunnen luisteren en zeggen, hé, hier zit best wel wat in. Ik zou het misschien zelf niet zo bedacht hebben, maar ik snap wat jij zegt. En als ik dat zeg, dan ben ik of zelf extreem rechts of van het pad af of niet meer bezig met diversiteit. Dus sommige mensen uit, zeg maar, mijn vaste doelgroep die gewend zijn dat ik in hun bubbel zit, die schrikken als ik het opneem voor een andere bubbel. En dat is natuurlijk interessant, want ik neem het niet op voor het gedachtegoed van de een of de andere bubbel, maar ik neem het op voor wat ik zelf radicale nuance noem. Dus ik hou ervan om radicaal genuanceerd te zijn. En dat is wel, dat is mijn isme. Mijn isme is om echt te zorgen dat alles er mag zijn. En natuurlijk zitten daar altijd grenzen aan. Dus er zit altijd een grens aan dat je zegt, ja, maar tot hier en niet verder. Dit is mijn te gek. En die is voor iedereen persoonlijk zo. En ik heb wel als doel in het leven om die grens op te rekken. En dus we hadden het net over, nou, word je wel of niet columnist van een krant die niet eigenlijk de jouwe is. Ja, dat vind ik dus leuk. Want dan stap ik in verschillende bubbels.
Ja, en dus ik dacht, ga je een reactie geven op Twitter? Dat is mijn eerste gedachtegang. En ik heb me ingehouden. Omdat het leuke is om dat gewoon te bespreken in een gesprek.
Ja.
Want dan kun je namelijk hoor en wederhoor uitvoeren. En kun je ontdekken waarom iemand die keuze maakt.
Ja.
En dat is natuurlijk wat een medium als bijvoorbeeld Twitter totaal geschikt voor is. Dat je heel snel je mening uit op iets waar je het niet mee eens bent.
Allemaal in hele korte stukjes, hè?
Ja. En het is natuurlijk een heel snel medium. Dus als iemand iets zegt wat niet past in je belevingswereld, dan ben je niet aan het nadenken over om daar even ruimte voor te nemen en te denken, oh, ik ga over een uurtje wel reageren, dan kan ik het even laten bezinken. Of misschien de volgende dag. Nee, dan moet je nu reageren.
Ja.
Want zo werkt het medium.
Ja.
Denken we. En dat maakt het dus super interessant. Ik dacht net toen je aan het vertellen was, ik dacht, oh ja, eigenlijk zou jij gewoon heel Nederland les moeten geven.
Ja, maar ja, dan werk ik weer te veel uren per week.
Daar zou dan een slimme techniek voor. Ik heb niet de oplossing, maar ik dacht, het helpt natuurlijk enorm als je mensen helpt om zich meer te verplaatsen in een andere context, in een ander, en aandacht hebben voor een andere gedachtenwereld.
Ja.
In plaats van gelijk iets te roepen. Want je hebt het dan over extreem recht, maar het is op,
alle
vlakken.
Altijd. Alle fronten, altijd zo. Ja. En ik vind het een heel groot compliment, dus dank je wel zo. Dat is een prachtig compliment. En ik weet dat, hè, ik wil heel graag geloven dat ik daar zelf heel leuk in ben, maar voor mij is dat wel antropologisch kijken. En ik vind dus de kracht van die oude antropologie is wel dat je het stem geven aan groepen die zelf niet zo'n stem hebben. Dus het echt alle stemmen emanciperen en laten horen. Dat was ontstaan in de koloniale tijd, dat mensen geen stem hadden. Nou, daar kan je van alles van vinden van die tijd. Maar het gaat erom echt alle stemmen te horen. En ik zou het heel nuttig vinden als we op scholen, en dan moet het onderwijs het weer doen, dat is ook heel flauw. Maar als we kinderen meer leren, we moeten ze heel veel leren, en goed voor zichzelf te zorgen, hè, dus meer de fysieke, psychologische, mentale component, maar ook dat we leren dat je verschillend kunt kijken naar dingen. En voor mij is het een basisvaardigheid in het leven die ik in ieder geval mijn eigen kinderen heb geprobeerd te leren. Dus er is een prachtige uitspraak van de antropoloog Margaret Mead, die zegt, we don't have to learn children what to think, but how to think. Dus het leren denken, en of je dat nou filosofisch of antropologisch noemt, maar leren te snappen dat er meer werkelijkheden zijn, ik denk dat een hoop ellende en oorlog kan schelen. Dus dat vind ik een hele nuttige vaardigheid om te beheersen.
Maar dan, ik wil hier niet te diep op ingaan, maar dan betekent eigenlijk dat je gewoon de hele huidige schoolsysteem op de schop zet. Want zeg maar, mensen kwalificeren en indelen op een ISO, een CITO-norming, dat is totale onzin natuurlijk. Dat helpt helemaal niks.
Nee. Die stof van die basisgevoel kan je natuurlijk gewoon in twee jaar tot je nemen. Dus je hebt heel veel andere jaren waarin je eigenlijk aan persoonlijkheidsvorming kunt doen. Dat lijkt me heel nuttig om dat te doen.
Ja. wat ik net deed was eigenlijk een opzetje van een vraag die ik eigenlijk had. Heel gemeen, hè? Maar wat was nou een moment waarop jij echt dacht van, nou, dit vind ik echt gek?
Echt te gek.
Nou, niet te gek, maar dit is echt gek.
Ook ik heb heel vaak dat ik het gek vind. Dus dat vind ik heel leuk. Dus mensen denken, ja, jij vindt niks meer gek. Nee, ik vind echt van alles gek. En dat probeer ik dan heel erg in te voelen, door mijn lijf te laten gaan, zo, lekker soft. Om vervolgens te ontrafelen, te puzzelen, wat vind ik daar gek en hoe komt dat dan? Dus als ik een organisatie binnenkom en ik doe daar organisatiecultuur onderzoek, dan probeer ik juist dingen echt heel gek te vinden. Dan kom ik bijvoorbeeld binnen bij een grote bank en dan voel ik dat ik heel klein word of dat ik geïmponeerd ben. En vroeger, ooit, dacht ik dan, of wat we vaak de neiging hebben als consultant of als leider of adviseur, denken we, oh, dat komt omdat ik zo slecht zelfbeeld van mezelf heb. Of ik moet op cursus assertiviteit of zo, of mezelf profileren, weet ik veel wat. En ik ben ermee gaan werken, en dat heet in de antropologie sensory anthropology, dus zintuigelijke antropologie. Ik ben ermee gaan werken dat wat je voelt, kan van jezelf zijn. Het kan dat jij zelf altijd geïmponeerd bent in grote gebouwen. Dat kan. Het kan ook dat jij iets oppakt van het patroon, het systeem van die organisatie, wat er namelijk bewust op gebouwd is om jou te imponeren. Dus kantoorgebouwen van banken zijn gebouwd om mensen te imponeren en te laten zien hoe rijk je kunt worden met je geld beleggen bij die bank. Dus als jij bij het hoofdkantoor van Rabo in Utrecht komt, dat is erop gebouwd om jou te imponeren. Dus door jezelf en je eigen zintuigelijke waarneming serieus te nemen en te denken, oh, dat klopt ook dat ik me klein voel, want dat doet dit gebouw met mij, kom je heel veel te weten over een organisatie. Dus het jezelf, je eigen zintuigelijke waarnemingen serieus nemen, dus juist je eigen gek serieus nemen, vind ik een heel belangrijk onderdeel van mijn vak. Het is echt een methodologische keuze in mijn vak om ook met je eigen lijf wetenschappelijk te werken. En vervolgens gaat het natuurlijk wel om, kan je die vertaling goed maken? Dus wat zegt dat over die organisatie? En welk patroon zit er in die organisatie? Dus wat doen ze allemaal nog meer om elkaar te imponeren? En dan kom je erachter dat bijvoorbeeld, waar ze zelf last van hebben, ze ook in MT-vergaderingen allemaal aan bezig zijn elkaar te imponeren. Dus wat je in die hal ziet, zie je op allemaal plekken in die organisatie terug. Dus als je dan iets wil veranderen aan de sfeer in een MT, dan moet het gaan over dat patroon van imponeren. Dus ik gebruik juist mijn eigen iets gek vinden, culture shock, kan je het ook zeggen, gebruik ik heel vaak om informatie te weten te komen over een bedrijf of organisatie. Dus ik vind eigenlijk heel veel dingen gek. En op reis heb ik het ook dat ik dingen dan echt, ja, sommige dingen vind ik echt heel raar. Bijvoorbeeld in China. Ik heb echt mijn meest rare, ik vond China echt heel raar. Ik heb echt totale culture shock. Ik dacht dat ik alles had gezien, waar in China was ik echt totaal van het pad elke keer. Dan heb je bijvoorbeeld een restaurant en daar kan je eerst in een bad, dan kan je je eigen groente kiezen. Dus je kunt met rabarber in bad of met Spaanse peper, wat heel erg pijnlijk is volgens mij, of met broccoli of met champignon. Dan ga je eerst met je eigen groente in bad, dan was je ze en daarna ga je ze barbecuen. Ja, dat vind ik dus echt heel gek. Dat vind ik heel raar. En nou ja, dan probeer ik uit te puzzelen waarom het logisch past in de Chinese samenleving om met je eigen groente in bad te gaan. Maar ik vind het nog steeds heel raar. Dat wel. Ik wil het ook niet. Het gaat ook buiten mijn grenzen. Ja.
Mooi, mooi. Mooi ook de afsluiting met het verhaal achteraan. je hebt het in je boek, voor duidelijkheid, ik luister naar je, ondertussen schieten ook ideeën bij binnen, dus dan hoor ik je even niet natuurlijk. Want ik zat te denken, dat je mensen zou moeten trainen. Maar eigenlijk, dit boek is natuurlijk een soort training voor mensen.
Ja.
En dus als je het boek leest, zo heb ik het in ieder geval ervaren, is dat je leest voorbeelden, situaties van bedrijven, van GGZ, van omgeving, van de zorg, van bedrijven, de politie, over hoe zij dingen hebben in hun cultuur, waarvan je eigenlijk in eerste instantie zegt, dat is gek.
Ja.
Dat vind ik niet normaal. En als je het leest en denkt, oké, wacht even, er zit een verhaal achter, het broodje filet, gaan niet behandelen, maar dat mag je dan zelf lezen.
Ja.
Dat je denkt, okay, het is wel echt heel luguber. Dat je denkt, waarom doe je dat? En dan lees je het wel. Oké, zit het erachter. En toen dacht ik, oké, maar je kan toch dan ook een broodje hamkaas eten bijvoorbeeld. Kun je ook een verhaal bij je bedenken.
Ja.
Maar het zette mij aan het denken, en hopelijk dus meer mensen, dat verwacht ik ook echt, om dingen van verschillende kanten te bekijken. Waarom doen zij het zo en waarom zou het ook niet zo kunnen?
Ja.
Wat zou ik ervan kunnen lenen om het goede eruit te halen en dat te integreren in mijn doen?
Ja.
En dus wat ik had geschreven in mijn artikel bijvoorbeeld, dus I See You, is bij mensen die ik voor het eerst ontmoet, bewust, en dat lukt nog steeds niet voor duidelijkheid, maar bewust heel erg direct contact maken vanaf het eerste moment. Ja. Dus de hand geven, goed onthouden, goed aankijken, naam onthouden.
Ja.
Heel bewust bezig zijn met het eerste contact. Want niet met je hoofd, dat zijn dan tegen elkaar leggen, maar je kan wel.
Je kunt in gedachten een hongi doen.
Ja, hè? Precies.
Dat is een beetje gek als je het echt doet. Dat past niet bij onze samenleving. Nee,
dat vinden we heel vreemd.
Dat is een ander probleem.
Ja, precies.
Maar in gedachten kan je het wel doen.
Precies, dat zal ik opgeschreven. Ik denk, je kan daar veel bewuster mee omgaan. En ik dacht ook, dat handgeven is eigenlijk ook een vreemd iets. Ja. Weet je hebt gelijk afstand.
Weet je waar het vandaan komt, een handgeven?
Nee.
Het komt uit de middeleeuwen dat je laat zien dat je onbewapend bent. Daarom geven wij een hand.
Oh.
Grappig, hè?
Ja.
En daarom vinden we het dus ook zo problematisch nu, als er mensen zijn die vanwege islamitisch geloof iemand geen hand willen geven. Dus daar maken we dus een hoop fus over. En dat is ook wel logisch, want ten diepste zit in ons cultureel erfgoed, dat weten we niet eens, maar ons onbewuste weet dat, dat we daarmee eigenlijk niet het teken van ik ben onbewapend geven.
Oh.
Daarom doen we er zo moeilijk over, denk ik.
Grappig.
Grappig, hè?
Ja.
Ja, maar je was aan het... Ja, dus,
nee,
dus,
nee, dit is, dit is precies waar het om draait, denk ik. Ja,
dus het boek is eigenlijk... Nou ja, het zijn 20 verhalen... en waarin je een beetje op het verkeerde been wordt gezet... tussen je eigen gek en normaal. En ik hoop dan, dat is inderdaad wel een beetje het doel van het boek... dat je dan daarna daarin een beetje getraind bent... en meer voorbeelden gaat zien... waarvan dingen die je gek vindt, dat je die normaal vindt... en dingen die je heel normaal vindt... en misschien eigenlijk heel gek of ziekmakend zijn... voor onze samenleving of voor jezelf... dat je die gek gaat vinden en vragen over gaat stellen.
Ja, fantastisch. Danielle, het was wederom...
Het was heel leuk.
Een heel fijn gesprek weer.
Ja, dankjewel.
Het was fijn om aandacht te kunnen geven aan je boek, Dat is gek. Om het te krijgen. Ik heb het van je gekregen om het te kunnen lezen. We maken bij deze een afspraak als je volgende boek uit is. Want je bent aan het schrijven of je ging je
gratis hebben.
Ja? Dan maken we opnieuw een afspraak. Ik weet zeker dat het weer een gaaf boek wordt namelijk. En dankjewel en tot de volgende.
Dank jou wel.
Dat was het mooie gesprek met Danielle. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show215. Show 215. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van de Erno Show op jouw telefoon krijgen? Dat kan eenvoudig als je een iPhone hebt, want het standaard namelijk de Apple Podcast app op. Je zoekt op de Erno Hanning Show en je klikt op abonneren en vanaf dat moment krijg je de volgende aflevering vanzelf op je telefoon. Heb je een Android telefoon, dan gebruik je bijvoorbeeld de Player FM app en daar doe je hetzelfde, zoek de Erno Hanning Show en vanzelf krijg je de volgende aflevering op je telefoon. Dankjewel alvast om dat te doen. Heb je vragen, opmerkingen of reacties op deze aflevering met Danielle of over de podcast in het algemeen, stuur me een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Weet ik dat het over de podcast gaat. Dankjewel en ik hoor super graag van jou. Ik lees elke e-mail die ik krijg. Wil jij meer rust terwijl er geen tijd voor hebt? Wil je weten hoe je ruimte vrijmaakt om meer te werken aan je bedrijf? En hoe je het netto resultaat van je bedrijf verhoogt zonder harder te werken? Vraag dan het gratis boek Beter Beslissingen, Beter Bedrijf aan op ernohanning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je krijgt het helemaal gratis. Wil je de digitale versie hebben? Eenvoudig, vraag het aan, je krijgt het vanzelf direct. Wil je de papieren versie? Dan is het boekje nog steeds gratis, je betaalt alleen de verzendkosten. Vraag nu jouw boek aan op ernohanning.nl. En ik weet, je bent druk, maar je leest het in één avond uit. Dankjewel en graag tot de volgende.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink.